Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Aanstaande donderdag is het Koningsdag. De kerk is dan open van 3:30 tot 4:00. Behalve de ontmoeting met koffie, thee en wat lekkers, zal er ook orgelspel zijn en samenzang van vaderlandse liederen. En dat begint, dat samenzang, rond 3:30. De clubkasactie is gestart met de verkoop van suikerbrood, stroopwafels of kruidcake. Er zijn al een aantal bestellingen binnen. Maar als u als gemeentelid in uw netwerk ook bestellingen opneemt, kunnen dit er nog meer worden. Het doel is het onderhoud van het kerkgebouw. In de voorkerk liggen er invullijsten op A4-formaat. Die kunt u of die kan jij nog meenemen. En die kunnen ingeleverd worden tot en met zondag 7 mei bij Tino Lagendijk of Laura van Hemert. Ook de enveloppes voor de kerkbalans 2023 liggen klaar voor een ieder in de voorkerk. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met de handleiding van het leven die Noach krijgt en waar we vanmorgen mee begonnen zijn. We gaan zingen van Psalm 8, de versen 4 en 5 en na de geloofsbelijdenis de versen 6, 7 en 8. Psalm 8, nu vers 4 en 5 en na de geloofsbelijdenis vers 6, 7 en 8. We belijden het geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald, ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heere om een zegen vragen. Heere, onze Heere, grote en almachtige God en Vader, hoe wordt uw naam op deze aarde alom geprezen? Heel de schepping verkondigt uw lof. Juist in dit seizoen, het lenteseizoen, zien we dat u de God van het leven bent in de schepping die weer tot leven komt. Na de winter zien we de knoppen aan de bomen, zien we op het veld weer dingen ontspruiten. Ja, we mogen ook in de weide weer lammetjes zien. Allerlei dieren en vogels die bezig zijn met hun nesten. Het verkondigt allemaal het grote, wijze bestel van u, de almachtige schepper van deze aarde. U onderhoudt deze aarde, u regeert deze aarde. U geeft aan elk schepsel het leven en wij aanbidden u, Heere, als de God van het leven. En met Psalm 8 hebben we verwonderd het uitgezongen. Hoe is het toch mogelijk dat u ons, de mens, de gevallen mens, toch nog als kroon van uw schepping deze schepping geeft. Om te onderhouden, om te regeren, om hier te mogen leven en de rentmeester te zijn van het werk van uw handen. Heren, wij aanbidden u en tegelijkertijd voelen wij daarin ook de verantwoordelijkheid. Om uw werk te krijgen uit uw handen, om ervoor te zorgen, is niet een geringe, niet een kleine taak, maar is een levenstaak. En Heere, geef dat wij op de juiste wijze met deze schepping omgaan. En dat kan toch alleen als wij daar met Noach bij het brandofferaltaar staan. En zeggen, hier zijn wij, Heere, uw kinderen, die niets anders willen dan voor u leven. Ja, Heere, en zo komen wij deze avond opnieuw tot u. Met de vraag, Heere, wij kunnen dit allemaal niet vanuit onszelf. U geeft ons die taak, maar wij kunnen niet zonder uw zegen. En daarom zijn wij ook bereid om met Noach die zegen te ontvangen. Heere, geef dat als wij zo opnieuw gaan luisteren naar die handleiding van het leven, die daar in Genesis 9 vers 1 tot en met 7 wordt gegeven, dat als wij daarna luisteren, dat wij er een heilige zin in krijgen om dat te gaan doen. En dat we het zullen snappen en dat we zullen leven in afhankelijkheid van u, de schepper van het leven. En zo in het leven staan. Een leven voor uw aangezicht. Heren, en als er zijn, en die zijn er, die met ons meeluisteren of die hier in de kerk zijn, die het nieuwe leven van u nog niet ontvangen hebben, die nog niet wederom geboren zijn, die hun vertrouwen nog niet hebben gesteld op de Heer Jezus Christus, laat dat dan vanavond nog gebeuren. Dat we onszelf, ons leven geven aan u. Dat we ons leven verliezen aan u om het uit uw handen opnieuw te krijgen. Want daarvoor kwam u naar de aarde, Heer Jezus. U gaf uw leven voor ons. U stierf de dood die wij hadden moeten sterven. En u gaf het leven daarin, opdat wij eeuwig zouden leven. Heere, geef dat we de geheimenissen van het leven en van de handleiding van het leven mogen verstaan, opdat we daarin toegerust worden voor het leven in de wereld, hier en nu. Want er zijn zoveel antichristelijke geesten uitgegaan. Er zijn zoveel denkbeelden en ideeën die zo lijnrecht tegenover uw plan met deze wereld staan. Heren, en als u ons er niet van weerhoudt, gaan we er zo in mee. Als we er zoveel van horen om ons heen, Over hoe de waarde van het menselijke leven gedegradeerd wordt, alsof ons leven niet meer zou zijn dan het leven van een dier. Alsof ons leven alleen maar waarde heeft als het wat opbrengt voor de economie. Heere, u hebt ons naar uw beeld en uw gelijkenis geschapen. Onze identiteit ligt niet vast in wat wij kunnen en doen en willen, maar het ligt vast in u, Heer Jezus. En wil ons dat leren en ons daaraan helemaal vasthechten als het ware. Dat het leven voor ons van u gegeven iets heiligs zal zijn en dat wij ons daarvoor zullen uitspreken. Heer, geef zo een zegen deze avond als we opnieuw naar Genesis 9 gaan luisteren. Geeft u alles wat we nodig hebben. Dat bidden we u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan lezen van Genesis 9 en daarvan, net als vanmorgen, de versen 1 tot en met 17 lezen. En de tekst is dan vanmiddag vers 4 tot en met 6. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij vers 1 tot en met 3 en ook het zevende vers. En vanavond is het vers 4 tot en met 6 wat onze aandacht vraagt. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vervul de aarde. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte van de aarde en over al het gevogelte des hemels. In al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissers aan de zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich beweegt, dat levend is, zij u tot spijzen. Ik heb het u allemaal gegeven, gelijk het groene kruid. Maar het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult u niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed van uw zielen, eisen. Van de hand van al het gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand van de mensen, van de hand van een ieder zijn broeders, zal ik de ziel, dat wil zeggen het leven van de mensen, eisen. Wie het bloed van de mensen vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar u wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Til overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldig op die aarde. Verder zei God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, maar ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u en met alle levende ziel die met u is. Van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u. Van alle die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte van de aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen u. En tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik de wolken over de aarde breng, dat deze boog gezien zal worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond. Dat is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren, die zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees dat op de aarde is. Zo zei dan God tot Noach, dit is het teken van het verbond, dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Tot zover. We gaan met elkaar zingen van Psalm 139, de versen 7, 8 en 9. 7, 8 en 9 van Psalm 139. We zingen straks zonder verdere aankondiging na de preek van Psalm 4, het vierde vers. Psalm 4, vers 4. Laat dat ons antwoord zijn op de preek. De tekst vanavond is Genesis 9, vers 4 tot en met 6. Waar de Heere tegen Noach en tegen ons zegt: maar het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult u niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed van uw zielen, opeisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand van de mensen, van de hand van een ieder zijns broeders, zal ik de ziel. Nou, ga even die kikker in de keel wegwerken. Hopen dat het zo beter gaat. Terug bij vers 5. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed van uw zielen, opeisen. Nou, van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand van de mensen, van de hand van een ieder zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. God geeft Noach de handleiding van het leven. God geeft Noach de handleiding van het leven. Net als vanmorgen gaan we daar weer mee verder. Met vanavond de vierde gedachte en de vijfde gedachte. God verzoent het leven, vers 4. En God beschermt het leven, vers 5 tot en met 6. God geeft Noach de handleiding van het leven. De vierde gedachte, God verzoent het leven. En de vijfde gedachte, God beschermt het leven. Dus allereerst, of ten vierde eigenlijk, God verzoent het leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmorgen hebben we gehoord dat God ook na de zondvloed voor de mens nog steeds dezelfde is. Hij openbaart zich nog steeds als de God van het leven. De God die leven geeft. Dat is wat er gebeurt na de zondvloed. Mozes of Noach met z'n achter krijgt opnieuw het leven. En God zegent dat leven in de zin dat hij de voortplanting van de mens zegent. Hij kroont het leven. Dat wil zeggen, de mens mag nog steeds heersen over het werk van Gods handen, de dieren. En God onderhoudt het leven, God geeft ons voedsel om van te leven. Uit alles blijkt, de Heere wil dat wij leven. Om een gezegend leven te hebben, moet je leven volgens zijn handleiding. En het bijzondere is, net als in Genesis 1, dat God zijn zegen geeft, maar nu in Genesis 9 niet aan de mens, zoals we dat in de theologie noemen, in de staat der rechtheid. Dat wil zeggen aan zondeloze mensen. God zegent in Genesis 9 geen zondeloze mensen. In Genesis 1 wel. Adam had nog geen zonde gedaan. In Genesis 9 wordt dat die gave van het leven eigenlijk verdiept. Want dan zien we dat in die gave van het leven ook de genade is. Hij geeft, de Heere geeft genade op genade aan zondaren. Aan mensen waarvan de Heere precies weet wat er van ze te verwachten valt. Aan die genade hebben we de verlossing te danken. Aan de God die geeft aan mensen die niets terug kunnen geven. God die geeft aan mensen die ongehoorzaam zijn, die opstandig zijn. Aan mensen die vanuit zichzelf midden in de dood liggen. Maar God geeft ons opnieuw het leven opdat wij hem aanbidden. En de Heere is dan een God van orde. God doet niet de ene keer willekeurig een beetje dit en de volgende keer iets totaal anders, nee. Kijk maar, die zegen van Genesis 1 vers 28 hebben we vanmorgen gehoord. Dat de mens vruchtbaar en talrijk is en zich vermeerdert op de aarde. Die wordt herhaald in Genesis 9 vers 1. Tegelijkertijd ook weer verdiept in Genesis 9. Het is geen kopie. Want in Genesis 1 zag je dat die genade nog niet zo helder? Want er was immers nog geen zonde in de wereld. In Genesis 9 zie je dat wel helder. Maar er ligt nog een lijn. Nog een verband terug naar de mensheid van voor de zondeval in Genesis 9. En ik denk dat de jongeren dat ook wel weten. Als we daar even samen over nadenken. Nog een lijn. Nu niet met Genesis 1, maar met Genesis 2. Wat heeft God als het gaat om het eten tegen de mens gezegd? Tegen Adam in Genesis 2. Toen heeft God gezegd, van alle bomen van de hof mag je vrij uit eten. Maar van die ene boom, de boom van de kennis van goed en kwaad, daar mag je niet van eten. Van alle bomen, maar één boom niet. Eén boom is bestemd niet voor jou, maar voor mij. Daar heeft de Heer het recht op, om dat te zeggen. Dat is van mij, dat heb ik geschapen, is niet voor jullie. Nou, iets soortgelijks komen we tegen in vers 3 en in vers 4 van onze tekst. De Heere zegt opnieuw, als het gaat om het eten, alles wat beweegt waarin het leven is, het zal u allemaal tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven. Net zo royaal als in Genesis 2. Van alle bomen mag je eten, nu van alle dieren mag je eten. Van alles wat beweegt. Maar één beperking, net als in Genesis 2. Eén ding, zegt God, zet ik apart voor mezelf. En het is in Genesis 9 niet een boom, maar in Genesis 9 vers 4 zegt God, dat is het bloed. Vlees met zijn, dan zegt de Statenvertaling zijn ziel, eigenlijk moet je het beter vertalen met zijn leven, geest en leven, nefesh in het Hebreeuws betekent hetzelfde. Vlees met zijn leven er nog in, dat wil zeggen met zijn bloed er nog in, dat mag je niet eten. Ziet u het verband met Genesis 2? God is nog steeds dezelfde. Net zo royaal. Maar tegelijkertijd zegt hij, van alles wat je van mij krijgt, moet je één ding apart houden. Apart houden voor mij. In Genesis 2 was dat de boom van de kennis van goed en kwaad. In Genesis 9 het bloed van een dier. Waarom is dat? Het bloed, dat staat symbool voor het leven. Bloed transporteert in ons lichaam allerlei voedingsstoffen en antistoffen, maar vooral ook zuurstof. Zonder een functionerende bloedomloop heb je geen, kan je niet leven. En bloed staat daarom in de Bijbel ook symbool voor het leven. Dus God zegt hier tegen Noach en zijn zonen, symbolisch in het bloed, het leven dat behoort mij toe. Dat is van mij. En daarom is het bloed waarin het leven is heilig, apart gezet voor God. En dit is dan ook de eerste keer in de Bijbel dat we tegenkomen dat God zegt, denk erom dat je geen bloed eet. Dat komt nog veel vaker voor. Het is niet zomaar een van de vele geboden, het is een heel belangrijk gebod. En dat wordt duidelijk als u met mij mee opzoekt in Leviticus 17. Leviticus 17, daar wordt dit gebod herhaald. En Mozes, die net als Genesis ook het boek Leviticus geschreven heeft, die geeft daar de reden bij. In Leviticus 17, vers 10 en 11. Leviticus 17, vers 10 en 11. En het verband is Leviticus 16, dat is het belangrijkste feest voor Israël, helemaal in het midden van de Torah, dat is de grote verzoendag, waar het bloed van de bok in het heilige der heiligen gebracht wordt. Dat is het verband, hou dat even vast. En dan gaan we naar Leviticus 17, vers 10 en 11. En in ieder uit het huis van Israël en uit de vreemdelingen, die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die enig bloed zal gegeten hebben, tegen diens ziel die dat bloed zal gegeten hebben, zal ik mijn aangezicht zetten. Dat wil zeggen, daar keer ik mijn aangezicht vanaf en ik zal die uit het midden van haar volk uitroeien. Want de ziel van het vlees is in het bloed, daarom heb ik het voor u op het altaar gegeven om over uw zielen verzoening te doen, want het is het bloed dat voor de ziel verzoening zal doen. Ook hier ziel kan je weer vertalen als leven. Het bloed doet verzoening voor het leven. Wat leren we hier? Nou, allereerst, dit is een gebod om geen bloed te eten. Dat is een verbod waar je leven bij op het spel staat. Wie toch bloed, wat voor bloed dan ook gegeten zal hebben, God zegt tegen Israël, die zal ik uitroeien. Daar keer ik mijn aangezicht vanaf, met andere woorden, die wordt vervloekt. Net als bij de boom van de kennis van goed en kwaad, zegt de Heere, bij die boom, als je daarvan eet, zal je zeker sterven. Nou, zo is het met het bloed, als je daarvan drinkt, zal je zeker sterven. En in Leviticus 17 vers 11 lezen we dan ook wat de reden is. Het bloed heeft God niet gegeven om te eten, maar om op het altaar voor het leven verzoening te doen. Dus wat is de les? Het bloed is geheiligd omdat bloed puur gebruikt moet worden om het leven te verzoenen. Dat bloed moest op het altaar gesprenkeld worden. Dat bloed, dat gaat op die grote verzoendag, Leviticus 16 in het hoofdstuk daarvoor, dat werd niet naar de mensen gebracht, nee, dat bloed werd naar het binnenste van het heiligdom, het heilige der heiligen gebracht, om over de ark gesprenkeld te worden. Het bloed is apart gezet om in de dienst van de verzoening gebruikt te worden, waarbij het leven in het bloed aan God als het ware teruggegeven wordt. Als plaatsvervanging voor ons. Want wij zouden eigenlijk een volmaakt leven aan God moeten geven. Ons leven is van God en wij zouden volmaakt voor God moeten leven. Maar wij kunnen dat niet meer na Genesis 3. Wij hebben van de boom gegeten. En daarom liggen we in de dood, verdienen we de dood. Maar door een dier te slachten in de offerdienst en dat bloed op te vangen, als dat dier geslacht werd, en apart te houden voor God, wordt over ons leven verzoening gedaan. Door het geven van bloed ontvangen wij het leven. Dat is de diepe symboliek voor de gelovige Israëliet. En is die symboliek voor ons nieuwtestamentische christenen niet alleen maar dieper geworden? Hier in Genesis 9 ligt al een lijn via Leviticus 17 door naar het Nieuwe Testament, naar de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven. En wat is het symbool daarvan? Het Nieuwe Testament spreekt ervan, zijn bloed heeft gevloeid. In Gethsemane, toen hij bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, de drinkbeker van uw toorn, toch aan mij voorbij gaan. Toen hij dat bad, toen werd het zweet als bloeddruppels. Zijn bloed heeft gevloeid. Ook bij Herodes, toen de soldaten van Herodes die doornenkroon gevlochten hadden en op zijn hoofd gezet hadden. En het bloed, dat liep eruit. Bij Pilatus, toen hij gegezeld werd en het bloed van zijn rug afliep. Aan Golgotha's kruis door de spijkers. Jezus gaf zijn bloed, zijn leven voor ons. En de Hebreeën schrijver gaat dat later verder uitwerken. Aan de hand van de grote verzoendag zegt hij, Christus is niet het aardse heiligdom, niet de tabernakel binnengegaan met zijn bloed, nee. Christus vervult al die offers die in het Oude Testament gedaan zijn, door in het hemelse heiligdom voor Gods aangezicht te verschijnen met zijn bloed voor ons. Zijn bloed, dat was bestemd voor God, het volmaakte bloed, om God te verzoenen. En daarom is bloed heilig. Apart gezet voor God. En daarom zegt Johannes, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het verbod in Genesis 9 vers 4 om bloed te eten heeft alles te maken met de verzoening. En daarom zegt Mozes in Leviticus, wie dat bloed voor zichzelf neemt en dus bij God vandaan houdt, die neemt zijn eigen verzoening en dus zijn eigen leven weg. Wie zich aan het bloed te goed doet, die heeft geen verzoening en moet uitgeroeid worden. En dat schrijft hij in de context van de heidenvolken die ook het bloed van offers opvingen, maar dan om het zelf te drinken, om daardoor gezegend en vruchtbaar te zijn. En heden ten dagen is het nog steeds zo, in de Satanskerk wordt bloed gedronken. God zegt, zo is het onder mijn volk niet. Zij heiligen het leven. Zij eerbiedigen het verbod om bloed te nuttigen, want zij weten om verzoend te worden, is dat bloed nodig voor God. En daarom zit ik daar niet aan. Om je leven te behouden, moet je je leven geven aan hem. Om mijn leven te behouden, gaf Christus zijn leven, zijn bloed voor mij. Dat heeft gevloeid voor mij. Daarom zegt Jezus bij de instelling van het avondmaal, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat oude verbond was het bloed van bokken en stieren en geiten en runderen en noem het allemaal maar op. In het bloed van het paaslam, dat was het oude verbond. Maar in het nieuwe verbond gaat het om Christus bloed. In de eerste synode die in het Nieuwe Testament gehouden is, in de synode van Jeruzalem, komt dit ook terug. Want dat niet eten van bloed, dat zit voor de Joden er zo diep in, dat doen ze echt niet, dat is een gruwel voor hen. En daarom zegt Jacobus, als er een hele discussie is ontstaan, ja, moeten de gelovigen uit de heidenen nou wel of niet besneden worden en aan welke wetten en moeten ze zich allemaal wel en niet houden? Toen zei Jacobus, die stond op en die zegt, je moet het de heidenen niet lastig maken. Maar schrijf ze dat ze zich moeten onthouden door de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht en van het verstikte en van bloed. Dieren die gestikt zijn, die hebben het bloed nog in zich. Daarom is er ook zoveel te doen om het onverdoofd slachten, onder moslims, onder joden ook. Om dat onverdoofd slachten door een dier te verdoven, loopt het bloed er niet meer allemaal uit als die geslacht wordt. Dan zit dat bloed nog in dat lijf, dat blijft achter. Daarom dat is de achtergrond van het onverdoofd ritueel slachten. Jacobus die zegt, omwille van de Joden moeten de gelovigen uit de heidenen zich onthouden van het bloed. Dat bloed, dat blijft ook in het Nieuwe Testament nog iets heiligs. Iets waarvan je zegt, dat neem ik niet, want het leven, het bloed, hoort bij God. Gemeente, wat een rijke gedachte geeft God hier in Genesis 9 mee in de handleiding van het leven. Die belofte van de verzoening die de mens nodig heeft om te leven voor zijn aangezicht, zit er al van meet af aan in. Hoe groot is Gods genade? Hij zegent het leven. Hij is de gever van het leven. Hij is de onderhouder van het leven. En nu zien we nog iets in die handleiding. Hij is ook de verlosser van het leven. Die verzoening aan zal brengen door zijn Zoon Jezus Christus naar het kruis van Golgotha te sturen. En wij mogen in die volheid van het evangelie, Genesis 9, vers 4, zien en lezen en begrijpen en zeggen, Heere, wat een wijsheid. Wat een heerlijkheid, wat een genade. Wij aanbidden u als de God van ons leven. Die ons leven, wat wij verzondigd hebben, verzoent. Dat brengt ons bij de vijfde gedachte. De Heere beschermt het leven. Het leven is voor God iets heiligs en dat blijkt in het tweede verbod na de zondvloed. Het eerste verbod gaat over het eten van bloed. Het tweede over het nemen van een leven. Lees maar mee in vers 5 en 6 van Genesis 7 nogmaals. En voorwaar. Ik zal uw bloed, het bloed van uw levens, van uw zielen eisen. Van de hand van alle gedierten zal ik het eisen. En van de hand van de mensen, van de hand van een ieder zijn broeder zal ik de ziel van de mensen eisen. Want wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mensen vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Het verbod. Het gaat over het beëindigen van een mensenleven. En dit gebod is enorm belangrijk. Dat blijkt duidelijk uit hoe de tekst het verwoordt. Het begint met voorwaar en voorwaar. De herziene die zegt voorzeker. En dan komt er een herhaling. Ik zal uw bloed, dat van uw leven, dat zal ik opeisen. Telkens komt dat terug. Ik zal uw bloed eisen. Dat wil zeggen, ik zal uw bloed vergelden als je het bloed van een ander neemt. Als je het leven van een ander neemt. En ook iets apart, wie moeten aan dit gebod zich houden? Mensen, ja, zelfs dieren moeten zich daaraan houden. Ik zat bij de voorbereiding na te denken, is er nou een ander gebod wat God aan de dieren geeft of een verbod? Ik kan geen verbod bedenken. Maar een dier dat een mens doodt, daarvan zegt God, die moet gedood worden. Vers 5 zegt dan, God zal eisen, God zal het vergieten van bloed dus vergelden. Daar staat hij zelf voor in. Maar in vers 6 zien we een andere beweging. In vers 5 is het, ik zal eisen. In vers 6 zegt God, ik delegeer dit ook aan de mensen. Wie het bloed van een mens vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Hier zien we dus de Bijbelse legitimatie van de doodstraf. Een heel controversieel onderwerp. Kent de Bijbel de doodstraf? Ja. Niet zomaar door iedereen. Na een eerlijk proces. In het Nieuw Testament werkt Paulus dat verder uit. Het zwaard is aan de overheid gegeven. De doodstraf, waarvoor is die er? Om doodslag en moord in te perken. En dat is ook logisch als je dit bekijkt in Genesis 9, wat daar allemaal aan vooraf ging. Als je gaat kijken na Genesis 3, wat voor een onschuldig bloed er allemaal vergoten is. Denk aan Abel, vermoord door zijn broer Kain. Maar Kain werd niet gedood. Kain werd gestraft, maar niet gedood. Hij werd verdreven, helemaal naar het oosten, naar het land Nob. En we hebben gezien, toen we bij Genesis 5 hebben stilgestaan, dat daar in dat oosten, in Kaïns nageslacht, een buitengewoon gewelddadig geslacht is ontstaan. En dat was de reden van de zondvloed. Door die toename van geweld, van moord, van doodslag en die daders daarvan, degene die moord en doodslag deden, die beroemen zich erop. Lamech bijvoorbeeld, en dan niet Lamech in de lijn van Seth, Lamech, de vader van Noach. Nee, Lamech in dat geslacht van Kain, die zegt, ik sloeg een man dood vanwege mijn wond, een jongen om mijn striem. Met andere woorden, als iemand die Lamech een schrammetje deed oplopen, dan sloeg Lamech hem gewoon dood. Dat geweld, dat nam hand over hand toe. Je hoefde maar dit te doen of een ander, die zat je achterna en die draaide je de nek om. Nou, dat zegt God, dat moet vanaf nu ingeperkt worden. Wie een mens doodt, verdient het zelf om gedood te worden. Een rechtvaardige straf die afschrikt en door God is beschreven in de handleiding van het leven. Werd het altijd uitgevoerd? Nee. Denk maar aan iemand als David. Hij liet Uria doden. Laat hem maar voorop gaan in de strijd. Dan weten we zeker dat hij vermoord wordt. David liet Uria doden, maar David werd zelf niet gedood, hoewel hij het verdiend had. Zijn zoontje overigens wel. Dat werd wel gedood. Dat stierf. God is rechtvaardig. Het leven is van hem. En wie zich aan het leven van een medemens vergrijpt, die krijgt zelf met de God van het leven te doen. Die doodstraf die voortrokken wordt door mensen weerspiegelt Gods recht dat hij delegeert aan mensen. Gods recht op leven en dood. En zo laat Genesis 9 heel duidelijk zien, ons leven is van God. Erken je dat? Mijn leven is van God. Is dat waar je als christen ook voor staat en wat je naar buiten toe uitdraagt? Het leven is heilig, het leven is van God. Daar mogen wij niet aan zitten, daar mogen wij niet aan sleutelen. Talloze vragen in de medische ethiek zouden teruggevoerd moeten worden op Genesis 9. De God van het leven zegent het leven, onderhoudt het leven, verzoent het leven, maar ook beschermt het leven. Wie zijn wij om op wat voor manier dan ook in te grijpen in een mensenleven? En ook hier zie je weer dat de handleiding van het leven in onze tijd herschreven wordt. Deze week nog in de actualiteit. De actieve beëindiging van het leven van kinderen staat weer op de politieke agenda in Nederland. En daarbij mogen we als christenen niet zwijgen. Net zoals we niet mogen zwijgen vanwege het onrecht dat zoveel kinderen in de moederschoot wordt aangedaan. Door het daar in die moederschoot te laten beëindigen. We mogen het niet maar voort laten gaan. De leugen die door de politiek en door de pro-choice beweging gemaakt wordt, dat het allemaal wel meevalt en dat het maar een hele kleine ingreep is. Wat een waanzin. Vrouwen die dit ondergaan hebben, die hebben nog jaren nadien psychische klachten, maar dat mag niet verteld worden. Want het is veel belangrijker dat je baas in eigen buik bent en de negatieve gevolgen daarvan onder het kleed vegen. Niet over hebben en wie het wel doet monddood maken. En ik weet, we raken hier een heel teer onderwerp. Misschien zijn er ook wel hier die het hebben laten doen. Abortus. Vlucht tot de God van het leven. Vlucht tot de Heer Jezus die ook hiervoor zijn bloed gegeven heeft. Ook hier is vergeving voor nodig en herstel van het schuldgevoel en de schaamte waar je mee rondloopt. En degene die het overwegen, om wat voor reden dan ook, om een abortus uit te laten voeren, laat je niet wijsmaken dat het een oplossing is, want het is geen oplossing. Het maakt de problemen alleen maar groter. Kiezen voor de dood is nooit, nooit een oplossing. Vlucht tot de God van het leven, bij wie altijd een nieuwe start mogelijk is, bij wie genade op genade te verkrijgen is. Laat je niet wijsmaken dat ingrijpen in het leven de beste en de makkelijkste weg is. Dat is het niet, dat is de meest schadelijke weg. Voor jou, voor het kindje, voor wie het hartje al klopt in de moederschoot. Is het dan geen klompje cellen? Nee, het leeft. David zegt, toen mijn moeder mij in haar schoot ontving, vanaf dat moment van de conceptie is er al leven. Hoe klein ook, al kunnen wij het niet zien, alleen maar onder een microscoop, het is er wel. En als dat nieuwe leven, als dat nu je nood is, dat je niet weet hoe je voor dat leven straks moet zorgen en in wat voor omgeving dat kindje moet geboren worden, er is hulp. Vlucht tot de God van het leven. En er zijn mensen die je kunnen helpen, anoniem als het moet. Telefoonnummers liggen daar in de voorkerk. Er is hulp, maar kies voor het leven. En als je dit in het verleden gedaan hebt en daarvan de gevolgen ondervindt, de schuldgevoelens, de schaamte, de psychische klachten, er is vergeving en herstel als je tot de God van het leven vlucht. En ook dan kan je hulp zoeken. Je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn mensen beschikbaar die je kunnen helpen. Professioneel en in de gemeente. Blijf er niet mee zitten, zoek hulp. Er wordt zoveel onschuldig bloed vergoten in ons land. Aan het begin van het leven en aan het einde van het leven. Hoe komt dat? Doordat de handleiding van het leven herschreven wordt. Wat is een leven waard? Dat wordt steeds vaker uitgedrukt in een economische waarde. Hoeveel kan iemand die lijdt aan Alzheimer nog bijdragen aan de economie? Hoe bruikbaar is iemand die niet meer deelneemt aan de maatschappij? Dat zijn de vragen waarop men vraagt om een antwoord, terwijl we daar op het totaal verkeerde vlak zitten. In onze tekst lezen we om een hele andere reden om niet in te grijpen in het leven. Het einde van vers 6. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Ja, is het vreemd dat in een maatschappij die van de God van het leven niet meer wil weten, ook de waarde van het leven niet meer vindt in de God van het leven, in het beeld van God. Inderdaad, dan degradeert een mens. Dan zijn wij niet meer weerspiegelaars van het beeld van God, maar dan worden we aan de dieren gelijk. En dan zijn we in de kern niet meer waard dan een dier. Ook na de zondeval, zegt de Bijbel, is de mens beelddrager van God. En onze waarde ligt niet in wie wij zijn en in wat wij kunnen en wat wij nog kunnen bijdragen. Onze waarde ligt in wiens beeld wij dragen. Juist het geloof in God als onze schepper geeft de hoogst mogelijke waarde aan het leven. Laat je dat geloof los, dan degradeer je die waarde. Een mens vermoorden is een beelddrager van God vermoorden. Ja, Jacobus die breidt dat later nog verder uit. Die zegt, kwaad over een mens spreken is kwaad over een beelddrager van God spreken. Dan zet hij het in de context van de zonde van de tong, waarmee je ook kan moorden. De mens vermoorden, kwaad spreken over een mens, is een aanslag op God zelf. En dat is dan ook de reden dat de duivel het op de mens voorzien heeft. Als ik de mens raak, dan raak ik God in het hart. Als ik de mens de dood injaag, dan raak ik God in het hart. Noach wordt via dit gebod opgeroepen om het leven te koesteren. Om te leven naar Gods plan volgens zijn handleiding. Alleen dan is een leven onder zijn zegen gegarandeerd. Gods handleiding is niet heel moeilijk. God heeft het gezinsleven bepaald als de manier om deze wereld te zegenen. God heeft de schepping als voedsel voor ons gegeven om daarin zijn zegen te ervaren. God wijst ons op het heilige bloed, het bloed van de Heer Jezus. Christus, waardoor al onze zonden vergeven zijn en wij eeuwig leven ontvangen. En God roept ons op om het leven heilig te achten. En er op geen enkele manier bij in te grijpen op straffen van de dood. De God van het leven zoekt jouw leven. Heb jij je leven al aan hem overgegeven? Amen. Laten we onze hoofden buigen in dankgebed. O God van het leven, wij komen eerbiedig tot u om uw grote naam dank te zeggen. Dat u ons aan het begin van de nieuwe wereld, waar Noach staat met zijn vrouw en zijn zonen en zijn schoondochters, dat u in hem ons aanspreekt en ons een aantal eenvoudige opdrachten geeft, samengeklemd in die zegen, waarin u zo duidelijk laat zien dat u ons leven op het oog heeft. O Heere, wat wordt het leven aan alle kanten aangetast? Wat is de duivel druk bezig? Van Genesis 3 af, die mensenmoordenaar van de beginnen, die door zijn leugens dood en verderf zeide. O Heer, en hij zit vandaag de dag nog steeds niet stil. Geef ons een opmerkzaam oog, opdat we in zijn listen niet meegaan, maar onderkennen wat tot ons leven dient. O Heer, we hebben een heel teer onderwerp vanavond met elkaar aangesneden. En we hebben daar niet de bedoeling mee gehad om mensen een trap na te geven, maar om hen de weg te wijzen naar de enige echte oplossing. Heer Jezus, geef dat die harten geraakt zijn en hoop hebben gekregen en zich ook veilig mochten weten in dit scherpe woord. Heere, grote geneesheer, die het leven ook wil herstellen, ontferm u over hen. Heere, wij danken u tegelijkertijd voor diegenen die werkzaam zijn of mochten zijn onder mensen die aan het einde van hun leven staan en waar naar menselijke maatstaven geen winst meer uit te behalen is. Mensen die hun mentale krachten helemaal op moesten geven, niet meer eens weten wie ze zelf zijn. En toch, Heere, mogen we ze verzorgen, juist voor u, omdat het beelddragers zijn voor u. Ook die beroepen wilt u toch ook in het bijzonder zegenen. Zegen hen, Heere. En geef dat wij als gemeente een gemeente mogen zijn die het leven hoog in het vaandel heeft staan, omdat we de God van het leven dienen. En dat we daarom een toevluchtsoord zijn voor iedereen die het leven zoekt buiten zichzelf in Christus Jezus. Ga zo mee de nieuwe week in. Spaart u ons leven. Breng ons volgende week ook hier in uw huis weer samen. Onder het geklank van het evangelie. Dat bidden we van u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij zingen tenslotte onze slotzang, Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 6. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.